Wie is Willem Mastenbroek?
Willem Mastenbroek werd geboren tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1942. Al vroeg in zijn jeugd toonde hij zich een onafhankelijke en kritische geest. Als kleine jongen was hij al geïnteresseerd in het wereldnieuws en las hij dagelijks de krant. Zijn moeder leidde de plaatselijke zondagsschool en verkeerde in kerkelijke kringen. De kleine Willem was geboeid door het geloof, maar vroeg zich ook af of alles wel klopte wat er in de Bijbel stond. Hij ging terug naar de oorsprong en begon boeken te lezen over de oude Egyptenaren. Zijn passie voor geschiedenis is nooit meer overgegaan. Nog steeds leest hij graag over vroege beschavingen en oudheidkundige vondsten. Bovendien speelt historie een belangrijke rol in zijn denken over veranderkunde en onderhandelen. Toch ging Mastenbroek geen geschiedenis studeren, maar politicologie. Hij studeerde uiteindelijk af als socioloog. Tijdens zijn studie vond hij inspiratie in het werk van Norbert Elias en Johan Goudsblom. Hun visie op de manier waarop mensen met elkaar en met zichzelf omgaan is hem blijven boeien. Hij ontleende er een andere belangrijke bouwsteen voor zijn denken aan: de wijze waarop mensen emoties hanteren. Dit zou Mastenbroek jaren later helpen bij de vraag waarom zoveel veranderingsprocessen en onderhandelingen spaak lopen. Het speelde hem bovendien de sleutel voor de oplossing in handen. Succesvol veranderen en onderhandelen is jongleren met emoties. We komen hier straks uitvoerig op terug. Na zijn studie ging Mastenbroek werken bij de interne adviesdienst van de PTT, lang voor de splitsing in KPN en TNT. Zijn afdeling deed zowel advieswerk voor de gelddiensten als voor post en telefonie. De opdrachten liepen uiteen, van reorganisaties en interne samenwerking tot de verhuizing van de Girodienst van Den Haag naar Groningen. Over deze leerzame periode zegt hij: die verhuizing bracht veel weerstand en intern gelazer met zich mee. Ik wist niet goed hoe ik dat moest aanpakken. Dat gold voor meer situaties. Op een keer wilde een leidinggevende zijn hele afdeling op de schop nemen omdat het zo slecht ging. Hij vroeg of ik daarvoor een rapport wilde schrijven. Maar toen ik met zijn medewerkers ging praten, bleek dat het niet aan de procedures lag, maar aan de baas zelf. Die zat zijn mensen ongelooflijk op hun huid, beledigde en schoffeerde ze. Het schrijven van lijvige rapporten bood in deze situatie alleen een schijnoplossing, begreep Mastenbroek. Hij begon zich te verdiepen in conflicthantering. Geen overbodige luxe, zo bleek, tijdens een bijeenkomst met een aantal rivaliserende dienstcommissies van de PTT. Hij zegt daarover: ik had 2 dagen uitgetrokken om dat conflict op te lossen. Maar we kwamen er niet uit, ondanks mijn rapportage en de inzet van een fraai besluitvormend model. De zaak zat muurvast. Toen heb ik de bijeenkomst geschorst en het gezelschap in eigen groepjes verder laten praten over de impasse en over de vraag: wat nu? Na 3 kwartier kwam men weer bij elkaar. De reacties waren: we gaan niet zonder oplossing naar huis, anders gaan we af als een gieter. Ik dacht: hoe bestaat het? Impassen zijn kennelijk af en toe nodig. Die moet je niet toedekken, maar juist zichtbaar maken. Mastenbroeks fascinatie voor het thema onderhandelen was geboren. Hij wijdt zijn proefschrift aan verandermanagement en het omgaan met conflict en begint samen met een collega training op dat gebied te geven. Als eerste in Nederland, benadrukt hij. Tot dan toe werd onderhandelen gezien als iets voor politici of vakbondsleiders of bij financiële transacties. Maar eigenlijk is iedereen de hele dag door aan het onderhandelen, aldus Mastenbroek. Een vergadering, een werkbespreking of het maandagochtendoverleg is ook een onderhandelingssituatie. Er is sprake van verschillende belangen en meningen en iedereen wil graag zijn zin krijgen. Die relatie heeft Mastenbroek blootgelegd. Veel mensen herkenden zich daarin. Die herkenning ging zelfs zo ver dat Mastenbroek vooral geassocieerd werd met onderhandelen en minder met verandermanagement. Terwijl dat aanvankelijk slechts een bijproduct van zijn werk als adviseur was, zoals we hiervoor zagen. Mastenbroek zelf vindt zijn denken op het gebied van verandermanagement dan ook eigenlijk belangrijker. Na de PTT vestigde hij zich als zelfstandig consultant. Hij kijkt er met gemengde gevoelens op terug. In het begin ging het helemaal niet zo goed. Ik was blij dat ik inmiddels ook een parttime baan had aan de Vrije Universiteit. Ik vertrouwde op mijn eigen goede ideeën. Maar dat bleek te overmoedig. Je hebt toch bekendheid en relaties nodig. En collega's om mee te sparren. Samen met anderen zette hij vervolgens een organisatieadviesbureau, Holland Consulting Group, op, waarvan hij nog steeds vennoot is. Hij verliet de VU, maar bleef publiceren. 10 jaar later keerde hij terug naar de VU toen hij er werd benoemd tot hoogleraar organisatiecultuur en communicatie. Mastenbroek bleef schaven aan zijn gedachtegoed. HBO'ers, onder wie zijn eigen zoon, vonden zijn eerste dikke pil over onderhandelen, ook getiteld Onderhandelen, te ingewikkeld. Hij schreef daarom het boek Vaardiger onderhandelen. Het is korter, duidelijker, praktischer, vlot geschreven en verluchtigd met cartoons. Deze Hollandse meester vindt het zelf eigenlijk een beter boek dan die dikke pil. Er bleven na de afronding echter nog flink wat vraagstukken liggen. Later schreef hij daarom Negotiation as Emotion Management, dat weer wat meer diepgang heeft en academischer is. Zijn boeken zijn inmiddels vertaald in het Engels, Pools, Russisch, Italiaans en Hongaars. Stilering en versimpeling zijn dus de lijnen waarlangs het denken van Mastenbroek zich in de loop van de jaren heeft ontwikkeld. In zijn eerste artikel over onderhandelen behandelde hij maar liefst 12 dilemma's voor onderhandelaars. Nu zegt hij daarover: indrukwekkend, maar daar kon je dus niet veel mee. Ik heb het daarom ingedikt tot een model van 1 A4'tje. Dat indikken kostte mij trouwens veel meer tijd en moeite dan het speurwerk dat nodig was voor het beschrijven van die 12 dilemma's. Ook zijn boek Verandermanagement staat vol eenvoudige modellen, testjes en checklists. Samen belichamen ze de filosofie achter Mastenbroeks latere werk. Hij verwoordt die als volgt: ik ben gek op theoretische concepten, maar een goed concept alleen is nog niet krachtig genoeg. Mensen zijn op zoek naar iets wat werkt, wat houvast biedt in de weerbarstige praktijk. Goede kennis is ongelooflijk belangrijk, maar de echte wijsheid zit in de toepasbaarheid ervan. De focus op praktische toepasbaarheid in zijn eigen werk zorgt ervoor dat Mastenbroek de hypes van andere managementdenkers snel doorprikt. Hij durft hardop te roepen dat de keizer geen kleren aan heeft, zoals we straks wel zullen zien. Dat doet hij overigens met de flair, de dictie en de humor van een cabaretier. Een managementguru die andere managementgurus magiërs noemt, die hoop verkopen. Een bijzondere opstelling. Of ziet Mastenbroek zichzelf niet als een managementguru? Hij antwoordt: anderen zien mij onmiskenbaar als een guru. En ik heb ook wel pretenties. Mijn inzichten zijn ontstaan uit de historie. Daarom kan mijn gedachtegoed de tand destijds doorstaan.